als u wel eens op...
Het bestuur van de vereniging is ervan overtuigd in haar als creatief gebruikster van archieven de ideale spreekster voor deze middag te hebben uitgenodigd. En we zijn dus zeer verheugd dat ze heeft willen komen. Ze heeft voor verschillende van haar boeken uitgebreid en diepgaand archiefonderzoek gedaan. Een recent voorbeeld daarvan is de...
Ik heb zo'n microfoontje gekregen. Goedemiddag, dames en heren. Dat betekent dat ik vrij kan lopen. En daar zal ik dan ook maar gebruik van maken. Nu maar even hier. Ik moet u om te beginnen een bekentenis doen. Ik ben zelf geen maker van archieven. Ik berg mijn spullen slecht op. Ik gooi veel weg. Ik zie de directeur van het archief al enigszins zuinig kijken. Ik gooi veel weg en wat ik bewaar, gooi ik in dozen. Zomaar, willekeurig. Correspondentie, voor zover ik die heb bewaard, wordt niet alfabetisch gerangschikt en in keurige ordners gedaan. Nee, die ligt in dozen te wachten tot ik ze weggooi, vrees ik. Want dat is het lot van dozen in mijn huis. Ze staan eerst in mijn kamer, dan verhuizen ze naar een kast. En vervolgens, als de kast wordt opgeruimd, wordt de inhoud aan de vuilnisbak toevertrouwd. Waarom is dat nou eigenlijk? Want als er iemand overtuigd is van de noodzaak het verleden te bewaren, juist in de meest eenvoudige geschriften van simpele mensen, de eenvoudige geschriften uit het dagelijks leven, dan moet ik dat toch wel zijn. Dat heeft een beetje te maken ook met een, misschien een overmaat aan bescheidenheid, te denken, waarom zouden mijn spullen nou net interessant genoeg zijn om bewaard te worden? Waarom zou ik mijzelf zo willen opwerpen als een figuur van enig belang dat ik mijn spullen bewaar opdat het naar het letterkundig museum kan? Ik ben lid geweest van het bestuur van het letterkundig museum, voorzitter van de vrienden van het letterkundig museum. Dus in die hoedanigheid heb ik juist altijd gehoopt dat de schrijvers van Nederland hun spullen keurig netjes zouden opbergen en ze vervolgens aan het letterkundig museum zouden vermaken. In dat letterkundig museum is er ook een depot waar al die vermaakte spullen van schrijvers staan. En er wordt heel wat gelegateerd aan dat museum. Zoveel dat er meters achterstand is in de verwerking. Dat is ook begrijpelijk. En ik heb een keer aan de directeur gevraagd, maar Anton, waarom neem je ook altijd alles aan wat mensen je aanbieden? En toen zei hij, het zou me veel meer moeite kosten het te weigeren. Want dan begeef je je in eindeloze correspondenties van nabestaanden die toch zo graag het werk van hun moeder, grootmoeder, overgrootmoeder bewaard zouden zien. En daarom kun je in het depot van het Letterkundig Museum niet alleen de kisten van W.F. Hermans aantreffen, waarin hij al zijn spullen heeft bewaard en waar hij af en toe, toen hij nog leefde, even een kijkje in kwam nemen om daar iets uit te halen, op grond waarvan hij dan weer een roman ging maken. En dan werd de kist weer dichtgemaakt met zegellak, ouderwetse pijpjes zegellak. En een van de meest ontroerende dingen in dat letterkundig museumdepot vond ik de druppels zegellak die op de grond waren gevallen als W.F. Hermans zijn kist weer had gesloten. Maar die kist, dat kunnen wij ons nu voorstellen, is inderdaad voer voor archiefonderzoekers. Maar er staat ook een verhuiskist van een schrijver die reeds lang vergeten is, die bij zijn leven reeds vergeten was, en waarin de zelfgemaakte poppetjes van de kleuterschool een plaatsje hebben gevonden. En allerlei ander klein grut en trivialiteit waar wij helemaal niets mee te maken hebben. En als je dat dan krijgt als museum, ben je toch gehouden het te bewaren. En dat is, aan de ene kant is dat natuurlijk een last, maar anderzijds is het natuurlijk misschien ook wel voor toekomstige generaties een zegening. Want wij weten niet wat de toekomst brengt. En deze geheel vergeten schrijver is misschien over 200 jaar de ontdekking van de eeuw. Ik denk van niet, maar goed. Die illusie moeten we aan schrijvers laten. Ik ben dus een slechte opruimer. Ik ben een weggooier zelfs. Maar ik ben wel een gretig gebruiker van die archieven. Dat zult u begrijpen als je historische romans schrijft of aanverwante boeken, ook geschiedenisboeken, dan heb je niet alleen maar iets aan de secundaire literatuur die je in de bibliotheken haalt, maar je moet ook af en toe daadwerkelijk in archieven duiken. En dan ben je wel verschrikkelijk blij dat er archieven zijn waar zoveel te vinden is, waar zoveel keurig netjes is opgeborgen, zodat je het terug kunt vinden. En waar bovendien medewerkers aanwezig zijn die, als je de weg niet weet in zo'n archief, je bij de hand nemen en zorgen dat je wel degelijk kunt vinden waar je naar op zoek bent, of heel goed kunnen beargumenteren waarom datgene wat je zoekt niet te vinden is. Archiefwerk lijkt mij een moeilijk werk. En ik kan mij ook wel voorstellen dat het af en toe te boek staat als min of meer saai werk. Al die oude dingen die je maar keurig netjes op fiches of in een computer moet invoeren, heel precies moet beschrijven, en vooral de zorgvuldigheid waarmee een en ander moet gebeuren, dat wordt natuurlijk ook wel eens gezien als een tamelijk saai baantje. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het saai is als je je voortdurend rekenschap geeft van de feiten, de dingen waar je mee bezig bent. Dat verleden bewaren, niet zozeer voor het heden, maar ja, ook voor het heden natuurlijk, maar vooral ook voor de toekomst. Je bent op dit moment als archief een doorgeefluik. Een doorgeefluik van het verleden naar een toekomst. En dat betekent dat je niet, als je in een archief werkt of als je in een archief dingen opzoekt, dat je met je rug naar de toekomst staat. Nee, het tegendeel is eigenlijk het geval. Je staat eigenlijk met je gezicht naar de toekomst, maar ook met je gezicht naar het verleden. Je bent voortdurend bezig om deze beweging te maken. En ik denk dat dat van groot belang is. Het doorgeven van wat er was. Opdat men in de toekomst zal weten wat er geweest is. Maar wat moet er nou bewaard worden? Ik schetste al dat dilemma van de verhuisdoos met de schelpen poppetjes bijvoorbeeld. Moet je dat nou echt bewaren of moet je het misschien toch maar weggooien? En onder welke condities moet je het bewaren? Bewaar je het in een vochtige kelder? Nee, liever niet natuurlijk. Maar wat dat betreft schrijdt de techniek ook in de afgelopen jaren voort. En dat men erachter komt dat er voor bepaalde stukken ook bepaalde condities moeten worden geschapen om ze te kunnen bewaren. Een heel belangrijk feit is bijvoorbeeld, zoals u misschien ook wel zult weten, dat 19e eeuws papier ongelooflijk snel teloor gaat. Je kunt beter het 17e eeuwse papier hebben, dat beklijft veel langer dan het 19e eeuwse en vroeg 20e eeuwse papier. Dus alles wat op dat papier is gedrukt of geschreven valt bij wijze van spreken uiteen door verzuring. En we moeten er dus voor zorgen dat al dat spul, al die werken uit die tijd, in zuurvrije mappen of in zuurvrije condities worden opgeslagen. Dat betekent dat er steeds weer geld vrij moet komen om dat soort enorme klussen te klaren. Opdat, en dat moet ik al maar herhalen, die stukken, die gegevens, die papieren voor de toekomst toegankelijk blijven. Maar hoe maken we dat nou allemaal toegankelijk? Kun je, ja, op zo'n open dag staat die deur open en kun je overal in rondneuzen. Maar het lijkt mij ook niet erg verstandig als je mensen altijd zomaar de toegang geeft tot alles wat er in dat archief is opgeslagen. Dat is een misvatting te denken dat dat zou moeten en dat dat zou kunnen. Alleen onder bepaalde voorwaarden natuurlijk. En wanneer mensen met een bepaald doel die spullen nodig hebben. Ik heb bijvoorbeeld in mijn ervaringen met archieven wel eens grote voorrechten gekend om dingen te mogen zien die voor anderen, zelfs voor medewerkers, geheel verborgen blijven. Ik mocht in de KB, de Koninklijke Bibliotheek, die gelieerd is aan het Nationaal Archief, mocht ik een prachtig, kostbaar, oud 17e eeuws album Amicorum inzien. Dat is, plat gezegd, een poëziealbum van een jonge vrouw uit de 17e eeuw die al haar kennissen en vrienden een gedicht liet schrijven in een prachtig mooi boekje of een tekening liet maken. En dergelijke alba amicorum waren werkelijk fantastisch mooie hoogstandjes van kalligrafie en van pentekenkunst, waren prachtig ingebonden. Dat waren ook voorwerpen die werden gekoesterd door vrouwen en mannen uit die tijd. En die waren ook voorbehouden aan de elite die zich dat kon permitteren om in kostbaar kalfsleer gebonden albums te laten maken. En ik mocht daarin kijken. We gingen door veel dikke deuren die met van die grote wielen werden gesloten. En door een, ja, dan zie je opeens al die kasten met al die folianten uit de 16e en 17e eeuw. En dat vind ik van een mysterieuze spanning, want daar staat het dan allemaal. En de medewerker kwam echt heel plechtig met katoenen handschoentjes, net Boudewijn Buch destijds, weet u wel. Van die wit katoenen handschoentjes met een kostbare doos. En die werd heel plechtig op een tafel neergezet. En ik dacht dat er orgelmuziek klonk. Want zo geweldig werd het gepresenteerd. En het deksel ging open en daar lag het voorwerp. Schitterend, ja. Voor misschien een oppervlakkige beschouwer is het gewoon een album, een beetje beduimeld misschien, met wat fluweel op druk en goud op snee en dergelijke. Die ziet daar niks aan. Maar ik mocht het ook, met handschoentjes aan wel degelijk, openslaan. En dan gebeurt er iets wat bezoekers van archieven mij zullen kunnen navertellen. Dan krijg je die historische sensatie waar Huizinga al over schreef. Dan opeens bevind je je in een andere ruimte en in een andere tijd. Het is niet zo dat je dan automatisch wordt verplaatst naar de 17e eeuw. Nee, ik zie het veel meer zo dat ik de 17e eeuw of de 18e eeuw dan ontmoet op een plaats buiten ieders eigen tijd. Wij komen elkaar tegen, ergens zwevend boven de tijd en zwevend boven de ruimte. En dat is een wonderlijke ervaring van nabijheid. Dat ik als 21ste eeuw, die vrouw uit de 17e eeuw, die dat boek liet circuleren rond haar vrienden en bekenden, dat ik als het ware naast haar sta en met haar samen kijk naar de laatste nieuwe aanwinst. Dat vond ik een fantastische ervaring. En daarnaast in het Nationaal Archief heb ik ook een fantastische ervaring gehad. Ik mocht een soort workshop geven voor mensen die zich daarop hadden ingeschreven. En ik mocht uit het archief een aantal stukken laten komen. Die werden dan uitgestald en dan kon ik naar aanleiding van die stukken praten over het verleden en hoe je daarmee omging. Dus ik liet daar wat oude kaarten komen die de eerste ontdekkingsreizigers, de geweldig ondernemende mannen uit de 17e eeuw, hadden laten maken. Op weg naar Spitsbergen, op weg naar Nova Zembla. Ik liet ook een manumissie komen. Document ondertekend door een slavenhandelaar, een eigenaar van slaven, een plantagehouder, slavenhouder, die daarmee een van zijn slaven de vrijheid gaf. En dat waren destijds natuurlijk geen ongebruikelijke stukken. Maar het woord manumissie is in de Nederlandse taal eigenlijk een beetje vergeten geraakt. Toen ik Pelkum B. schreef, en dat is een boek dat gedeeltelijk speelt in de 18e eeuw. En hier in Zeeland, in Middelburg en Vlissingen zijn startpunt vindt. Kreeg ik ook te maken, omdat ik dat wilde, met de slavernij en de slavenhandel. En daar kwam ik vanzelfsprekend dat woord manumissie tegen. En ik heb dat gebruikt in mijn verhaal. Dat was voor de redacteur aanleiding om te vragen, wat is dat voor woord? Ik ken dat woord niet. Wat betekent het? En ik kom die vraag ook nog wel eens tegen in de landen. Zo'n woord dat je gebruikt, omdat het een term is die in die tijd heel gewoon was. En die langzamerhand, dankzij het feit dat de slavernij is afgeschaft, ook in de Nederlandse taal in onbruik is geraakt. Dat nu is ook een van de problemen, de moeilijkheden, maar ook moeilijkheden die leuk zijn om te overwinnen, als je in archieven duikt en in oude stukken terechtkomt. De taal is af en toe een barrière. Er staan dingen die je niet helemaal meer begrijpt, omdat je niet thuis bent in die periode. Dan kunnen weer de archiefmedewerkers behulpzaam zijn, die daar van alles van weten. Over Pelkum B. gesproken, dat was typisch een boek dat ook tot stand kwam via de secundaire literatuur, dus boeken lezen over, maar tevens in archieven is ontstaan. En ik moet u daar ook een aardige anekdote over vertellen. Ik had van alles uitgezocht over slavenhandel, plantages in de Caraïbe en dergelijke. En ik was gestoten op een boek. En daaruit blijkt hoe belangrijk het is om de meest simpele gegevens uit het verleden op te tekenen. Gewoon maar optekenen en bewaren. Ik zou naar Barbados gaan om wat couleur lokaal op te doen voor dat boek. Dat is een van de grote voordelen van het schrijverschap natuurlijk. Je kunt overal ter wereld kun je gaan zitten werken. En iedere vakantie kun je aanmerken als werk. Ik heb heel hard gewerkt op Barbados. Dat is nog waar ook, want ik ben er alleen naartoe gegaan. Ik dacht, als mijn man meegaat, dan is het alleen maar gezelligheid natuurlijk. En dan is werk op de tweede plaats. Dus ik ga alleen daar zitten, tussen de mensen van het eiland, in een heel eenvoudig optrekje. En ik ga daar gewoon zitten werken. Maar het boek wat ik was tegengekomen, was een boek dat een man had geschreven in de jaren 30 van de 20e eeuw, meen ik. Hij was daartoe naar het Joodse kerkhof van Bridgetown, Barbados gegaan. En het enige wat hij had gedaan was beschrijven welke grafstenen daar stonden en heel simpel beschrijven wat erop stond. Dus een grafsteen van graniet of zandsteen. Hij probeerde te achterhalen wat voor soort steen het was. En dan gaf hij de inscriptie weer en de jaartallen en datgene wat eronder stond eventueel. De afstand tot de muur, de afstand tot een boom daar in de buurt. Opdat je uit die hele simpele gegevens, zonder enig commentaar, met je fantasie, als het ware, die begraafplaats kon reconstrueren. Daar zat geen interpretatie tussen. Daar zat geen premisse bij, geen hypothese. Er was geen verklaring, niets. Er was alleen maar het optekenen van die grafschriften. En dat was, vond ik althans, een ongelooflijk ontroerend boek. Het is misschien vreemd dat ik het zeg, maar ik vond het ontroerend, omdat al die grafschriften zonder enig commentaar getuigden van de levens van die mensen daar en toen. Dus toen ik in Bridgetown, Barbados was, ben ik naar die Joodse begraafplaats gegaan, die er nog steeds was, midden in de stad. En er waren nog steeds die oude grafstenen. En er was nog steeds dat afgeschoten deel waar slaven werden begraven. En anderen die niet behoorden tot de kern van de gemeenschap die daar mocht liggen. En ik kon geen enkele inscriptie meer terugvinden. Misschien waren er inmiddels andere mensen gekomen, waren er een heleboel graven verdwenen. Want zo'n begraafplaats lijkt wel eens een levend organisme waarin alles wordt geschud, letterlijk. En ook alles door elkaar wordt gehaald. Ik kwam uit die begraafplaats weer de stad binnen. En ik liep een klein stukje verder. En toen zag ik de bibliotheek en het archief. En nu moet u weten dat Pelican Bay volkomen fictie is. Ik heb alles zelf bedacht. Op basis van natuurlijk wel wat historische gegevens en feiten. Maar de figuren, de hoofdpersonen, zijn allemaal verzonnen. Maar het vreemde overkwam me dat ik toen ik op de drempel van dat archief stond en ik een stap naar binnen zette, ik bij mezelf dacht, goh, ik moet toch eens kijken of ze hier iets over Jacob van de Wetering hebben. Mijn hoofdpersoon. En toen dacht ik, maar dat kan niet. Natuurlijk hebben ze dat niet, want ik heb hem zelf verzonnen. Maar zo kun je, wanneer je je verdiept in archieven en in de geschiedenis, de eigen fantasie die je koppelt aan die geschiedenis bijna voor waar gaan aannemen. Dat overkwam me dus bij Pelican Bay. Er is al wat gezegd over mijn ervaringen of over altijd roomboter. Dat is een boek dat ik heb geschreven over mijn overgrootmoeder Engelbertha Teljeur Wichelaar. En hoe kwam ik daar zo toe? Een jaar geleden was het thema van de Boekenweek geschiedenis. Dat was een prachtig thema, dat heeft een geweldig succes gekend in den landen. Want geschiedenis is hot, zoals u weet. De nationale identiteit in deze tijd van globalisering en steeds meer Europa en steeds meer immigranten en dergelijke. De nationale identiteit en de vaderlandse geschiedenis is opeens, meer dan die ooit tevoren was, in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. Dat is prachtig, daar is helemaal niets mis mee. En wij wachten allemaal in spanning maandag 16 oktober op het verlossende woord dat zal worden gesproken door Frits van Oostrom als de voorzitter van de Kanoncommissie, wat ik op zichzelf een hele rare naam vind. Maar goed, de Kanoncommissie heeft zich gebogen over wat wij allen van de geschiedenis en van de literatuur minimaal zouden moeten weten. Dat is nog een hele klus om dat uit te zoeken, vanzelfsprekend. Maar dat staat allemaal in het kader van de hernieuwde belangstelling voor onze vaderlandse geschiedenis en de noodzaak om die vaderlandse geschiedenis uit de 19e eeuwse patronen te trekken. En om te zorgen dat die vaderlandse geschiedenis ook een ruimheid van interpretatie krijgt die voordien misschien niet altijd aanwezig was. Maar goed, die week van de geschiedenis, of dat thema geschiedenis kwam er dus aan voor de Boekenweek. En dus zei mijn uitgever tegen mij, nou, ja, je bemoeit je nog alles met geschiedenis. Ik heb voor het Rijksmuseum ook 2 geschiedenisboeken geschreven. Het is niet zo gek als wij iets van jou in de Boekenweek kunnen presenteren. Nou, dat zei ze dus 8 maanden voordat die Boekenweek plaats zou grijpen. En dat betekent dat je er niet een volwassen historische roman meer kunt schrijven. Dat gaat gewoon niet, want daar gaat altijd wel een half jaar tot een jaar studie aan vooraf. Dat kun je niet zomaar uit de mouw schudden. Maar we wilden toch wel graag dat er iets zou worden geschreven. En dus kwam ik op het idee om een boek te maken over mijn overgrootmoeder. Ik dacht, dat is dichtbij. Toegankelijk, daar weet ik wel wat van. En dat hoeft ook niet zo pompeus te zijn. Het past ook een beetje in de hernieuwde belangstelling van mensen voor hun voorgeslacht. Dus laat ik dat maar eens proberen. Nou wist ik een paar dingen van haar, anekdotes. Ik had haar wel gekend, want ze is geboren in 1856. En ze zou dus een paar weken geleden 150 jaar zijn geworden. Nou, ze had het misschien best gewild. En ze is overleden in 1953. Dat betekent dat ze 97 jaar oud is geworden. En ze was eigenlijk still going strong. Ze zat nog te klaverjassen met het mes op tafel een paar dagen voor de dood. En toen velde een klein eenvoudig griepje haar, voor zover mijn informatie strekt. En dat was nou net het punt. Voor hoever strekt de informatie zich over zelfs een overgrootmoeder die je van aangezicht hebt gekend? Die informatie is eigenlijk betrekkelijk sumier. In ieder geval over haar. Een paar anekdotes die mijn moeder me had verteld. Wat familiekaraktertrekken die ik in mijn grootvader en in mijn moeder zag voortgezet en in allerlei oud-tantes en oud-ooms en neven en nichten en ook in mijzelf. En dat was het. Dus ik dacht bij mezelf, wat gaan we nu doen om dat leven van mijn overgrootmoeder te voorzien van verteltechnisch vlees op de botten. Waar halen we dat nou vandaan? Dan staan er verschillende wegen open. We hebben de weg van de familie. We kunnen proberen om in de familieverhalen nog van alles naar voren te halen. Ik had dus familie kunnen opzoeken, overal door het land verspreid wonend, om daar overal de verhalen uit de monden van de achterneven en achternichten op te tekenen. Ik hoopte dat dat wel wat zou opleveren, maar ik vreesde dat het niet heel veel meer zou zijn dan nog een paar extra anekdoten. En wat ik wilde was in feite die overgrootmoeder schilderen tegen de achtergrond van die hele eeuw. Die eeuw van 1856 tot 1953, waarin zo ongelooflijk veel veranderde. In 1856 reed er nog net een trein tussen Amsterdam en Haarlem. Misschien was die naar Utrecht ook al aangelegd. De industriële revolutie in de Nederlanden begon een klein beetje op gang te komen, maar was nog niet heel erg in full swing. De auto was er niet, de fiets was er niet. Het was allemaal nog heel ouderwets. Er is in de afgelopen 50 jaar, zeggen ze wel eens, meer veranderd dan in de 500 jaar daarvoor. Dat is ook zo. Maar die 100 jaar van mijn overgrootmoeder heeft natuurlijk wel een enorme hoeveelheid veranderingen gekend. Niet alleen technisch, maar ook sociaal. Want in de 19e eeuw kwam de arbeidersbeweging op, de vrouwenbeweging kwam op. Het zinderde, er gebeurde van alles. En in die hele lange eeuw van haar leven heeft ze ook twee oorlogen meegemaakt en een crisistijd. Die eerste oorlog natuurlijk niet zo hevig als die tweede oorlog. En je zou ook kunnen zeggen van één gigantisch lange oorlog van 1914 tot 1945. En die heeft ze natuurlijk echt aan den lijve ondervonden. Wat heeft dat betekend? Zo wilde ik uitzoeken voor een doodgewone vrouw uit het volk. Want de geschiedenis zoals we die kennen en zoals we die lezen is veelal de geschiedenis van de politici, de hoge heren, de middenklasse, de gegoede burgerij. Maar zelden of nooit de geschiedenis gewoon, de alledaagse geschiedenis van het gewone volk. Dus ik wilde dolgraag die achtergrond van haar schetsen en vinden. Maar daarvoor had ik natuurlijk toch wel wat meer feiten en gegevens nodig over haar. En ik dacht, ik ga niet die familie langs. Ik ga uit van wat ik van haar weet via mijn moeder. Die paar gegevens, die paar karakteriseringen van haar. En ik ga kijken in de archieven wat ik gewoon simpelweg tegenkom aan feiten en gegevens. En vervolgens ga ik naar de bibliotheken en probeer ik via de secundaire literatuur die hele zaak met elkaar te combineren. Uitgaan van het individuele lotgeval van mijn overgrootmoeder en dan een uitstap maken naar de sociale omgeving waarin zij heeft geleefd. Dus het was een soort heen en weer van wat ik wist naar het archief, naar de bibliotheek. En ik wist nog niet precies hoe ik dat allemaal aan de vork moest steken. Want wat ga je dan doen? Wat voor vorm vind je voor zo'n verhaal? En ik bedacht me dat ik dan het beste een combinatie kon maken van fictie en non-fictie. Dus enerzijds proberen voor mijzelf en voor de lezers die vrouw levendig voor te stellen door in haar huid te kruipen, een romanpersonage van haar te maken. Maar wanneer dat noodzakelijk bleek, om in een non-fictionele omschrijving, essayistisch zo u wilt, historisch zo u wilt, die achtergronden te schetsen. Zodat ik daar zelf als verteller van haar verhaal en overdenker van de historische situatie ook een rol in kon spelen. En zodat de lezer dat avontuur met mij letterlijk mee kon gaan lezen en mee kon gaan beleven. Dus dan ga je naar de archieven. Ik wist dat ze in, natuurlijk wist ik dat, dat ze in Leiden het grootste deel van haar leven heeft doorgebracht. Daar is ze op een gegeven moment naartoe verhuisd vanuit Arnhem en heeft daar geleefd en is daar gestorven. Dus dat betekent, het Leidse gemeentearchief is het terrein waarop ik het eerste moet gaan graven. Om bijvoorbeeld haar huwelijksakte te vinden en om haar overlijdensakte te vinden, om de geboorteakte van haar kinderen te vinden, opdat ik die allemaal weer eens even keurig netjes op een rijtje had met de juiste geboortedata. En om te vinden waar ze in Leiden had gewoond. Want ik kende haar laatste adres, maar ik wist niet waar ze daarvoor allemaal was geweest. En als je weet waar mensen hebben gewoond, in wat voor huis ze hebben vertoefd, weet je eigenlijk ook meteen iets over hun sociale situatie. Als je weet, als je ziet hoe lang ze daar hebben gewoond, kun je een conclusie trekken over hun mobiliteit. Misschien ook kun je een conclusie trekken over de welstand waar ze in geraken. Dat was bij haar helemaal niet het geval overigens hoor. Maar je kunt dus zien van, dat was op de Varkenmarkt of dat was de derde Binnenvestgracht. En daarna is ze naar de Gerrit Douwstraat gegaan. Hé, hoe kan dat? Wat was dat voor een uitbreiding? En je kunt dan in het gemeentearchief vinden dat dat een uitbreidingtje was voor geschoolde arbeiders en ambtenaren. Dus je kunt dan een conclusie trekken over de sociale omgeving waar ze in woont. Als je dan in het Leidse archief verder gaat kijken naar de demografische samenstelling van zo'n stad en hoe de buurten zich tot elkaar verhielden, dan kom je heel goed achter die sociale omgeving waarin mijn overgrootmoeder heeft gefunctioneerd. Laat ik even aan de andere kant gaan werken. Ik wist dus ook dat ze in Arnhem was geboren. Dat had mijn moeder me verteld, was een Arnhems meisje. En ze was in het burgerweeshuis geweest. En daar was ze nogal trots op. Want niet iedereen kwam zomaar in het burgerweeshuis terecht. Je moest in ieder geval burger zijn van Arnhem en het juiste geloof aanhangen. Want katholieke wezen kwamen natuurlijk niet in het burgerweeshuis terecht. Nou was haar vader een eenvoudige timmermansknecht. Dus van de gegoede burgerij maakte hij bepaald geen deel uit. Maar toch kon zij en haar halfbroertje in dat burgerweeshuis terecht. En juist misschien omdat ze niet helemaal bij de burgers hoorde, was ze daar ongelooflijk trots op. Dat kleine gegeven geeft dan weer aanleiding om ook te gaan zoeken, zijn er archieven bekend over dat burgerweeshuis? En ja, natuurlijk zijn er archieven van het burgerweeshuis. En natuurlijk is daar weer iemand geweest die daar een prachtig boek over heeft geschreven. Want ik ga zelf ook wel naar archieven, maar ik maak nog veel liever gebruik van mensen die dat voor mij hebben gedaan, die daar veel beter in zijn, om daar prachtige boeken over te schrijven. Dus die plunder ik met groot genoegen. En dan kom je weer iets te weten over de situatie in het Arnhemse burgerweeshuis. Dat betekent dat het simpele gegeven dat die vrouw in dat weeshuis heeft gezeten als klein meisje, dat kreeg voor mij meteen een beeld, een verhaal. Ik kon lezen met wat voor bruidschat ze als het ware weg werden gestuurd uit dat burgerweeshuis. Wat voor kleren ze meekregen. Voor wat voor beroepen ze werden opgeleid. Dat is dat vind ik al een werkelijk zijn gouden vondsten om dat te kunnen vinden. In Arnhem, in het gemeentearchief, wilde ik natuurlijk haar geboorteakte vinden en de huwelijksakte van haar ouders. En waar ze in Arnhem had gewoond. Want daar had ik een bijzondere reden voor. Ze is dienstbode geweest, dat wist ik. En dat stond ook op haar huwelijksakte. Dienstbode Engelbertha Wichelaar. Maar ik wist ook van mijn moeder een familiegeheim. Namelijk dat haar oudste dochter, tante Bertha, niet van mijn overgrootvader was. Ze was een voorkind, zoals dat heette. Maar ze was niet een voorkind van mijn overgrootvader, maar ze was van een heer van stand. Zij was dienstbode geweest en toen ik boeken ging lezen over het dienstbodewezen in de 19e eeuw, fantastisch ook hoor, dat is echt heerlijk, kwam ik erachter dat die dienstbode tamelijk rechteloos waren. Ze hadden vrij veel plichten, maar ze hadden betrekkelijk weinig rechten. Een van die plichten was dat ze niet alleen de keuken moesten soppen, maar ook dat ze de heer des huizes in hun bed moesten toelaten. Af en toe, hoor, ik wil de goeie niet te naspreken. Uitzonderingen zijn natuurlijk altijd daar gelaten, maar het was niet geheel ongebruikelijk. De heren des huizes wisten vaak de weg naar de bodenkamertjes op zolder te vinden. En daar werden dan andere hand- en spandiensten verleend. Goed, mijn overgrootmoeder had dat dus kennelijk ook gedaan en had tante Bertha daar als cadeautje bij gekregen. Tante Bertha die was daar zelf eigenlijk achteraf ook best wel trots op. Zij voelde zich toch wel iets wat verheven boven haar halfbroers en halfzusjes die uiteindelijk maar van de postbode waren. Toen ik dus in Arnhem was, dacht ik de adressen vinden. Als ik weet waar zij woonde en dus in het dienstje was, toen ze zo'n jaar of 20 was, weet ik meteen wie die heer des huizes was die haar een kind heeft bezorgd. En dan kan ik hem alsnog, zoveel jaar na dato, aan de schandpaal nagelen. Want er was in die tijd sprake van een dubbele moraal. Daar heeft u geen idee van. Het was namelijk verboden om een vaderschapskwestie uit te laten zoeken. Dus die meisjes moesten wel zich gewillig betonen voor de heren des huizes. Maar ze mochten dan niet naar de rechtbank gaan om te zeggen dat is de vader. Goed, zo was dat nu eenmaal. En dat werd in die tijd gewoon gevonden, of althans, daar werd nog niet al te zeer over geklaagd. Dat kwam wel hoor, dat kwam in de jaren 90 van de 19e eeuw. Ik vond dat adres tot mijn grote verdriet niet. Want in Arnhem is, zoals u weet, voor een archief een van de grootste rampen gebeurd die er maar kunnen gebeuren. In de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van dat archief verloren gegaan. En daarom kon ik helaas haar adres niet achterhalen. Wel vond ik in de gegevens, en het zijn zulke simpele dingetjes eigenlijk maar, want het is een heel braaf mens geweest, dus criminele achtergronden, daar kwam ik helemaal niet achter. In de politiearchieven waren die teljeurs en die wiggelaars helemaal niet te vinden, dus er werd niets over haar verder verteld, behalve dan die hele simpele feiten en gegevens. Maar ik kwam erachter dat ze in 1876... toen ze 20 jaar was, een paar maanden uit Arnhem weg was geweest en weer teruggekomen. En ze was in Utrecht geweest. Goed, in de auto gestapt, naar het archief van Utrecht. En je wordt overal, en dat vind ik zo ontzettend aardig van al die archieven, je wordt overal hartelijk ontvangen. En als je wilt, krijg je inlichtingen over hoe je gebruik moet maken van die rare microfiches. En hoe je al die boeken die op een wijze zijn georganiseerd die mij niet logisch voorkomt, maar die ongetwijfeld heel logisch zijn georganiseerd. Daar krijg je dan ook wat les in als je dat zou willen. En in Utrecht kwam ik erachter dat ze een kind had gekregen. In Utrecht was haar ene Johannes Wiggelaar geboren. Aangegeven door de ziekenhuisbode Wijnand Brouwer. En een maand later was deze Johannes Wiggelaar door de begrafenisondernemer opgegeven als overleden. En daarna was ze weer teruggegaan naar Arnhem. En ik vond dat toch een merkwaardig gegeven. Ik dacht, waarom moet ze nou van Arnhem naar Utrecht om dat kind te krijgen en dan weer terug naar Arnhem? Wat zit erachter? Dat laten die simpele gegevens je natuurlijk niet zien. En dat is ook een geheim dat verder nooit in de familie als een verhaal sub rosa is doorverteld. Waarschijnlijk heeft ze dat geheim nooit aan iemand medegedeeld. Dat weet ik niet. Maar ik kwam er dus achter dat er voor tante Bertha nog een Johannes was geweest. En ik stond daar zo'n beetje nog wat te rommelen in die bakken van het archief. En er komt een archiefmedewerker op mij toe en vraagt of ik heb gevonden wat ik zocht. En ik zei, ja, ik heb wel gevonden wat ik zocht, maar ik heb toch daar nog wel een vraagteken bij. Ik weet niet wat het betekent dat mijn overgrootmoeder naar Utrecht is gekomen vanuit Arnhem, een kind heeft gekregen, aangegeven door de ziekenhuisbode, dus het was in een ziekenhuis is dat gebeurd, en weer terug is gegaan. Toen zei hij, nou mevrouw, dat weet ik u wel te vertellen. Kijk, dat is toch heerlijk, hè? Dus iemand komt op je af en weet onmiddellijk de vraag die je hebt te beantwoorden. Hij zei, in Utrecht aan de universiteit was een vrouwenkliniek verbonden. En in die vrouwenkliniek konden arme vrouwen, zwerfsters, prostituees, ongehuwde moeders en dergelijke, konden bevallen, gratis en voor niets. Dan moesten ze natuurlijk wel als studiemateriaal voor de heren studenten dienen. Dat was de ruil die je deed. En dat gratis bevallen in een ziekenhuis, dan kunnen we nu wel zeggen, wij bevallen meer en meer in een ziekenhuis, dat is toch alleen maar goed. Nou, vergeet dat maar. In een ziekenhuis bevallen, dat was bepaald veel ongezonder dan thuis bevallen. In een ziekenhuis wemelde het van de infectiemogelijkheden. Want er was natuurlijk al wel iets bekend in die tijd, want Semmelweis had zijn uitvinding, dacht ik, al wel gedaan, dat hygiëne rondom de bevalling van het grootste belang was om kraamvrouwenkoorts tegen te gaan. Vooral veel je handen wassen en dergelijke. Maar dat feit was nog niet overal doorgesiepeld. Dus in ziekenhuizen, bijvoorbeeld in die vrouwenkliniek in Utrecht, was de snijzaal lag naast de verloskamer. Nou, u begrijpt, dat waren natuurlijk allerlei gelegenheden om infecties welig te laten tieren. Er lagen soms 2 vrouwen in 1 bed. En al die vrouwen, die prostituees, die zwerfsters, bedelaressen, namen natuurlijk ook allerlei narigheid mee. Maar was je arm, dan had je nou eenmaal geen geld om de vroedvrouw of de vroedmeester of de huisarts te betalen. En ik neem aan daarom dat zij, door haar mevrouw misschien, die dacht, wat moet ik met zo'n zwangere meid, dat ze door haar mevrouw naar Utrecht is gestuurd, opdat ze daar gratis kon bevallen. En Het was natuurlijk niet te voorzien dat dat kindje maar 1 maand zou leven. En dat dat kindje dus eigenlijk in de plooien van de tijd is verdwenen. Nu troost ik mij met de gedachte dat dat ene simpele feit, dat ik dat toevallig, omdat ik over mijn overgrootmoeder heb geschreven, dat ik dat ene simpele feit aan de archieven heb kunnen ontlokken, dat ik daarmee die kleine Johannes, die maar 1 maand heeft geleefd, toch als het ware uit de nevelen van de tijd heb gehaald en een leven gun dat hem daarvoor niet gegund was. Een beetje zoals die man die naar Bridgetown, Barbados ging om daar geduldig al die opschriften van die begraafplaats, van die grafstenen neer te schrijven. In die archieven heb ik gemerkt dat er een zeker gevaar schuilt in het bezoek aan een archief. Je raakt een beetje verslaafd. En ik zag dat er meer waren zoals ik. Sommigen waren zelfs geheel vergrijsd in het vak. Want alle bezoekers van archieven hebben toch een zekere leeftijd bereikt. En ik ga er maar vanuit dat dat komt. Omdat je wanneer je zelf meer verleden hebt en minder toekomst, dat je meer geïnteresseerd raakt in dat verleden. En jonge mensen moeten eerst oud worden om belangstelling te krijgen voor de geschiedenis. Dat komt allemaal vanzelf. Ik vind die verschrikkelijke nadruk erop om jonge mensen vooral heel erg bij de geschiedenis te betrekken. Ik vind het allemaal goed, ik vind het allemaal best. Maar de tijd doet het werk vanzelf wel. Als ze ouder worden, krijgen ze er belangstelling voor. En dan moeten we allemaal klaarstaan met onze verhalen om dat aan die jonge mensen te vertellen. Het vertellen van verhalen is verschrikkelijk belangrijk. Nog even tot slot één klein ding over het archief tegenover het internet. Ik heb vanzelfsprekend ook het internet geraadpleegd. Er is een genealogisch